Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We hebben weer een week overgeslagen, ondanks onze beloftes. Sorry daarvoor. Maar dat had dit keer te maken met dat er een rapport uitkwam van The Voice. En ik ben mediaverslaggever.
Het was echt een heel boeiend rapport, hè?
Was heel boeiend rapport.
Opzienbarende dingen in.
Fantastisch. Ik heb er ontzettend van genoten.
Ja. Kan je één ding noemen wat bij de mensen misschien ook is blijven hangen?
Eén ding noemen? Nee, ik denk dat dat het ding is. Dat je geen één ding kan noemen. Het was een heel juridisch-achtig vaag rapport. Daar is een reden voor, maar daar ga ik nu niet op in. Dan moeten jullie even mijn andere stukken lezen die ik daarover heb geschreven. Maar het was vervelend, hè, Elif? Want jij was hier al. Want
ja, we hadden
de podcast al gepland om die op te nemen. En toen kwam dat er tussendoor. Dus jij was al op de redactie.
Nou ja, de hele redactie heeft geweten hoe irritant ik het vond. Inclusief de hoofdredactie. Dus
echt?
Ja, ik heb tegen iedereen zitten pitchen daar.
Okay.
Ja, en iedereen snapt het ook.
Ja?
Dus dat is heel
fijn. Dat is goed. Ja. We gaan het vandaag hebben over werken in de media. En dan over onze ergernissen in de media. Over persvoorlichters die ons het leven zuur maken.
Het leed dat woordvoerders heet.
Het leed dat woordvoerders heet. En nou ja, of we het een beetje leuk vinden. Of het een spannende baan is.
Ja, en of jullie jaloers moeten zijn op ons. Of
precies.
Juist medelijden met ons moeten hebben.
Ja, en waarom er toch weinig vrouwen aan talkshowtafels willen zitten.
Ja.
Nou, dat gaan we allemaal bespreken zo meteen. Maar eerst willen we weten,
leuk.
Waar heeft Elif zich aan geërgerd?
Aside from dit, zeg maar. Dit hebben hier ook me heel erg aan geërgerd. Ik heb een boomer ergernis. Misschien kan je me helpen trouwens ermee, zit ik nu te denken. Ik erger me aan de iPhone opslagruimte. Want ik heb het punt bereikt dat mijn opslag overstroomt. En dat het gewoon te veel is. En ik heb al een keer zo'n ding afgesloten dat je dus $1 per maand betaalt of zo voor weet ik veel hoeveel gig extra. En nu vraagt hij dus of ik dat weer wil doen.
Is het iCloud?
Ja.
Oh ja.
Ja, en ik vind het gewoon irritant. Want ik heb abonnementenvrees. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik wil geen dingen afsluiten en daaraan vastzitten en zo. Dus met dit heb ik het ook. En ik vind het gewoon echt hele irritante soort van geldklopperij eigenlijk. En ik moet nu dus heel veel foto's gaan wissen. En dat vind ik zo'n kutwerk.
Ja, maar dat is niet te doen. Ik heb alles pelt altijd helemaal uit bij mij, want ik kan dat dus niet.
Nee, ik ook niet. En ik heb een soort hoarding met foto's.
Ja, dat heb ik ook.
Ja, ik denk zelfs als het een screenshot is wat is doorgestuurd of zo, dan wil ik het gewoon niet wissen. Het doet gewoon een beetje pijn om het te wissen.
Ja, ik zit even te denken wat dan de oplossing is. Of je dan niet toch inderdaad gewoon meer dat je moet accepteren van oké, het wordt gewoon steeds meer wat ik op al die dingen heb. Zoveel eigenlijk dat het ook totaal niet meer overzichtelijk is.
Ja.
Ja, of dat je toch jezelf moet aanleren om dingen een beetje te gaan wissen. Want ik doe dat dus ook bijna nooit. Maar dan opeens pelt mijn telefoon uit met 3500 foto's van mijn kat en allerlei verschillende.
Ja, maar die ga je niet wissen, toch?
Nee, serieus. Als ik dan daardoorheen ga, denk ik, oh nee, dit is te cute.
Het is ook heel tijdrovend. Want je bent echt zo een halve dag verder als je dat gaat doen, denk ik.
Ik heb het laatst dus gedaan. En toen, toen was ik inderdaad echt 2 uur bezig met wissen.
Ja. En hoeveel ruimte had je daarmee vrijgemaakt?
Echt heel weinig. Genoeg om één nieuwe app of zo te downloaden. Of de upgrade. Of
de update van
mijn telefoon.
Het is psychologisch gewoon heel kut om zo'n abonnement af te sluiten, vind ik. Terwijl het gaat nergens over. Het is zeg maar één cappuccino. Maar ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon niet.
Digitale hoarding. Ik vind het wel een goede term.
Ja, dat is echt wat het is. Ja.
Ja, dat is wat het is.
En jij?
Ik erger me aan mensen die niet weten hoe ze dankjewel moeten zeggen.
Oh?
Ken je dat?
Nee.
Oh, nou, ik heb het wel eens vaker, maar ik had dus laatst toen had ik iets gekregen. Ik had parfum gekregen en die gebruik ik eigenlijk niet meer. Zeg maar, ik gebruik dat merk niet meer.
Waarom niet?
Andere parfum.
Het klinkt heel principieel.
Nee, niet principieel, maar soms als je langer... Ik heb altijd één lange tijd gebruik een bepaalde geur en dan ben ik er klaar mee en dan heb ik een andere geur. Dus dan...
Maar één per periode?
Ja, ik gebruik
echt?
Niet parfums door elkaar.
Oké.
En toen had ik dus een luchtje gekregen en dat was dus mijn oude geur. Dus super lief dat ik dat had gekregen, maar ik dacht... En toen wist ik van iemand anders dat die geur heel lekker vond. Dus toen zei ik, wil jij hem anders? En toen zei diegene, ja, is goed. En toen gaf ik het aan diegene. En toen zei diegene, ja, dankjewel. En toen dacht ik, ik verwacht wel iets meer dankjewel voor. Is dat kinderachtig?
Maar wat verwacht je dan precies? Want ze zei dus wel dankjewel, ze, denk ik, zei wel dankjewel.
Ja, maar dan zo...
Moet uitbundiger.
Ja, dat klinkt dan alsof ik echt zo... Maar ik vind het een soort ergernis. Ik heb vaker als ik mensen trakteer, dat ze dan zeggen... Oh, betaal jij? Oh, oké. Okay. Nou, hoeft niet hoor. En zeg ik, nee, maar doe ik graag. Oh, oké. Okay. En dan denk ik, dankjewel. Snap je? Of zeg even fatsoenlijk dankjewel. Als iemand mij een parfum zou geven van €90... dan zou ik wel zeggen van... Oh, wat super lief. Dankjewel. Toch? In plaats van, oh, thanks.
Oké, okay, dus daar vind je heel veel verschil tussen.
Ja, daar vind ik heel veel verschil tussen zitten.
Oké.
Okay. Vind je dit een stomme ergernis?
Nee, ik vind geen enkele ergernis stom. Ik zou nooit mensen judgen om een ergernis, maar het is wel moeilijk.
Nee, ik vind echt, dit is een heel Nederlands ding ook. Mensen zijn niet goed in complimenten ontvangen, complimenten geven en behoorlijk dankjewel zeggen voor dingen. Als iemand moeite voor jou doet of iets anders, ik had het ook kunnen verkopen. Ik had het ook, weet ik veel wat. Dan zeg je even fatsoenlijk dankjewel daarvoor.
Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje moeilijk omdat er niet een soort van handleiding voor is of zo.
Nee, dit is. Ja,
je kan het niet afdwingen. Ja, maar je kan het niet afdwingen bij mensen.
Nee, je kan niet. Het is fatsoen. Zeg maar, je moet het hebben.
Oké, maar iets soort van analytischer. Waarom?
Ik denk dat het niet heel erg in onze opvoeding zit. Als je bijvoorbeeld in het Midden-Oosten is, ik weet niet hoe dat in Turkije is, maar is dankbaar zijn voor dingen is echt heel belangrijk.
Ja, maar ik zit dus, want daar dacht ik dus aan zeg maar van die moeders dat als een kind een koekje krijgt of zo, dat ze dan zeggen, en wat zeg je dan? En dan is het, dankjewel. Daar moest ik dus aan denken. Dus het wordt wel meegegeven met de opvoeding.
Er mist een bepaald soort warmte, vind ik, in het geven en krijgen van dingen. Dus het is sowieso niet zo heel erg normaal om dingen te geven in Nederland, toch?
Nee, niet uit het niets.
Niet uit het niets. Nee. En dan zien mensen dat meer als een heel apart iets dat je dat doet of zo. Ja. En dan is het, oh, wat gek, maar wat aardig. Oké, thanks. Terwijl in heel veel culturen is geven en krijgen, dat is een heel groot onderdeel van de cultuur. Dus dan heb je daar ook echt manieren van dat je daar op een heel beleefde manier mee omgaat. Snap je?
Ja.
Dat mis ik heel erg hier. En ik vind dat je daar heel veel verschillen ziet in andere culturen. En ook heel vaak met mensen die niet helemaal Nederland zijn, dat die op een heel andere manier met elkaar omgaan.
Ja.
Kan soms ook op een heel overdreven manier voor ons. Dat je dan mensen dan extreem dankbaar zijn of zo voor dingen. Dat ook weer niet, maar ik vind een beetje fatsoenlijk dankjewel kunnen zeggen. Dat vind ik wel echt een bazaal iets van beleefdheid.
Ja, we gaan het vandaag hebben over werk in de media. Dat doen we allebei denk ik al een jaar of 10.
Nee, ik nog niet zo lang denk ik.
7, 10, 8, maakt niet uit.
Lang.
Lang, langer dan 5 jaar.
Het voelt als een heel lang huwelijk.
Doorgewinterde oude rot, hè? Een journalistieke oude rot. Echt een fossiel. Ik wou filosoof zeggen, maar oké. Nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk ook van ons werk. Of nou, in ieder geval een soort van semi-netwerk. Het is wel een beetje onze soort van gemeenschappelijke factor, is werk in de media.
Ja.
Daar kunnen we natuurlijk ook wel heel erg tegen elkaar over pitchen. Waarom wilde jij in de media werken? Of wilde jij überhaupt in de media werken toen je begon met studeren of werken of wat dan ook?
Nou, het was dus een tijd geleden. Toen was ik op mijn basisschool. En toen had die leraar uit groep 8... die had dus allemaal dingen bewaard van vroeger. En in groep 8 liet hij dus iedereen een stukje schrijven over wat wil je later worden. Net voordat je naar de middelbare school ging. En dat liet hij dus aan mij zien. En toen stond er dus, ik wil later journalist worden. En dat kon ik me dus totaal niet herinneren dat ik dat wilde op de basisschool. Want ik wilde eerst als kind rechter worden, volgens mij. En later, toen ik ging studeren, wilde ik diplomaat worden. Dus ik vond dat heel grappig om te lezen. Dus ik heb meer, voor mijn gevoel ben ik er meer een beetje ingerold. Omdat ik dingen ging schrijven. En toen op een gegeven moment ging ik freelance interviews doen. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold, voor mijn gevoel. Maar ik heb wel het idee dat het goed bij me past.
Mm-hmm.
Maar het is niet alsof ik vanaf jongs af aan dacht, nee, ik wil later tegels lichten en de macht controleren. Dat doe ik ook niet echt, dus.
Mooi zelfinzicht. Zouden meer mensen moeten hebben. Oké, ja, wel schattig dat je dat op zulke jonge leeftijd. Ja, want volgens mij had ik toen dierenarts opgeschreven.
Oh,
een soort van het verste is van wat ik ben. Misschien goor met bloed en zo.
Ja.
Nee. Ik had wel als kind schreef ik heel veel verhaaltjes. Gewoon fictie, zeg ja. maar. Ik heb laatst nog de schriften daarvan gezien met die verhaaltjes. En toen dacht ik, is eigenlijk voor een kind van, weet ik veel, 8 of zo best wel goed geschreven.
Ja?
Al zeg ik het zelf. Ja, ik zal het je een keer laten zien. Het zijn wel kinderverhaaltjes, maar goed. Dus ik vond schrijven wel altijd heel erg leuk. Maar ja, ik ben natuurlijk begonnen bij de overheid. En in academisch onderzoek, consultant, beleidsmedewerker achter. Maar het was, nou, het was gewoon heel erg saai.
Ja, maar dat is het. Heel veel van dat soort banen en bij de overheid. En ik heb dan ook in die sferen gewerkt. Dat is gewoon heel saai. Werken in de media is niet saai.
Nee.
Het is echt niet saai.
Ja, heel soms wel, maar nee.
Ja, uiteindelijk wordt alles wel... Nee, ja, maar het is wel... Je zit gewoon niet op je plek achter een computer. En wat ik ook heel fijn vind aan het schrijven voor een krant is dat je heel duidelijke deadlines en heel duidelijke eindproducten hebt.
Ja.
Er speelt iets, er schrijf je een stuk over, dat staat de dag daarna in de krant. Punt.
Dus gewoon niet... kleine accomplishments.
Ja,
zeg maar.
En dan als je zeg maar, ik had echt soms met andere banen, dan werk je aan een project, dan gaat het project maar door en dan heb je denk je ook, oh ja, op een gegeven moment denk je, waar gaat het over en wat is nou echt de invloed en.
Ja. Nee, ik had toen een heel groot gevoel van zinloosheid kwam daar over me heen. En toen
ben je gaan
ja, toen heb ik nog een master journalistiek gedaan. Toen ik eigenlijk al 3 jaar was afgestudeerd of zo. Dus toen ging ik weer studeren. Ja, daarna ben ik gaan freelancen. En toen ben ik ook een soort van een beetje ingerold. Toen vond ik het in het begin ook gewoon echt heel erg leuk.
Ja, het is best lastig om een baan te krijgen in de media. Of tenminste, dat is het idee vaak. Van er zijn heel veel mensen die dat willen. En het is lastig, want veel mensen beginnen inderdaad als freelancer. Wij zijn ook al bij als freelancer begonnen. Ja, dan is het best wel, kan het best moeilijk zijn om je stukken geplaatst te krijgen. Of om constant weer nieuwe opdrachten en zo te hebben. Maar over het algemeen denk ik wel dat de meeste mensen die ik ken die in de media werken het boeiend vinden. Alleen er zijn ook genoeg dingen om je aan te ergeren in de media. Waaronder
zeker.
Waar wij het heel vaak hebben, persvoorlichters.
Ja.
Elif, brand los.
Oh god, ik wil dat eigenlijk als eerste aan jou gaan vragen. Want jij hebt nog te maken met persvoorlichters. Ik niet meer zoveel.
Oh ja.
Dank god. In
nou, ik heb als mediajournalist er af en toe mee te maken. En dan persvoorlichters zijn dus mensen die je moet contacten. Dus als je wil iets weten van een bedrijf. En dan meestal krijg je zo'n persvoorlichter. Zijn ook altijd... Zelfs de kleinste instituten hebben iemand
ja.
voor de media. En soms meerdere mensen. Dat verbaast mij echt.
Ja, zoveel werk in te vinden.
Zoveel werk. Terwijl,
ongelooflijk.
Ja, het is niet echt een plek waar je heel rijk wordt. De meeste mensen die in de media werken doen dat wel omdat ze dat gewoon echt willen.
Mm.
En omdat het een interessante, boeiende baan is vaak. De meeste mensen die dus echt een huis willen kopen of zo, die worden dan persvoorlichter. En dat is ook toch een beetje frowned upon.
Ja, dat is heel grappig, want het gebeurt heel echt regelmatig dat er collega's overstappen naar de dark side.
Want jij als parlementair journalist zie je dat ook heel veel, toch?
Ja, 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 in Den Haag gebeurt dat heel veel. Mensen worden ook gewoon geronseld, natuurlijk.
Dus dat zijn dan journalisten en die worden dan geronseld door?
Door bijvoorbeeld politieke partijen of door ministeries of door bedrijven of lobbyorganisaties. Ja, je kan het allemaal noemen. Ja, geronseld klinkt heel erg evil. Maar het is meer van, ja, je kent elkaar natuurlijk al. Want je werkt daar al. Dus
ja.
Ze weten ook wat je aan iemand hebt. En je gaat ook in één keer, ik denk vaak niet eens overdreven, 3 keer zoveel verdienen of zo, als je dat gaat doen.
Ja? Echt
ja.
Zoveel?
In ieder geval 2 keer. Of 1,5. Oké, okay, misschien overdrijf ik een beetje. Nou, 2 keer, laten we zeggen 2 keer. 5,5, 6K bruto of zo. Is volgens mij best wel normaal voor zo'n instapfunctie daar. Dus...
Zag jij daar ooit een baan waarvan je dacht, oh, dit lijkt me wel leuk?
Nee.
De hele dag achter een minister aanhobbelen met zo'n
maar
met
ik ben
een
echt niet, ik ben niet slaafs genoeg daarvoor.
Nee, jij zou een hele opstandige slaaf zijn.
Ja.
Zo eentje die niet luistert.
Eentje die zijn ketenen losbreekt. Die zichzelf bevrijdt. Nee, ik zou daar echt inderdaad heel opstandig van worden als je dan...
Ja, ik zie dat echt helemaal
hebt,
voor me dan... dat iemand dan iets vraagt. Jij zegt, what the fuck?
Doe lekker zelf.
Dat ga ik echt niet doen.
Dus kan je koffie voor me halen. Maar kan je voorstellen dat iemand dat aan je vraagt?
Kan je koffie voor me halen?
Ja?
Ja, ik zou dat niet zo erg vinden.
Nee, oké, maar elke dag, de hele dag? Kan je mijn tas dragen? Dat je de tas van iemand
moet je de hele dag... Ja, ik zag dus een keer iemand waar ik echt veel respect voor had.
Tot dit moment.
En die werd toen inderdaad zo PA.
Ja.
Toen zag ik toen van de Kamerlid de tas dragen. En toen dacht ik echt, wat is dit voor iets totaal idioots.
Ja,
Toch?
Je gaat niet zeggen wie dit is, of wel?
Nee.
Kan je de kamerlid zeggen?
Nee.
Man of vrouw?
Een man.
Echt?
Ja.
Hij moest de tas dragen van een man?
Ja.
Oh, dat vind ik nog erger.
Ja.
Het is niet eens galant. Het is gewoon, dat is gewoon echt...
Ja, dat is echt gênant.
Maar sowieso, nee, alleen al daarom. En ook, je wordt natuurlijk uitgekafferd op het moment dat de minister iets fout zegt of doet of zo. Wat door jou komt, want jij bent dus de adviseur. Dan krijg jij natuurlijk heel erg hard op je flikker. Dus het is, klopt wel dat je geen verantwoordelijkheid hebt, maar je hebt ook geen enkele credits ooit voor... Je bent gewoon onzichtbaar,
maar je moet
wel...
er een bepaald soort persoon voor zijn. Dat zie je natuurlijk op het Binnenhof. Zie je dat soort mensen van die genieten daar helemaal van.
Maar ik kan nooit een heel goed... ik kan er niet goede pijl op trekken van wat voor mensen dat zijn. Ook dat heb ik ook bij woordvoerders en zo. En bij persvoorlichters. Want ik denk altijd, hoe ben jij in je privéleven? Of hoe ben je überhaupt als mens eigenlijk?
Ja, maar je krijgt daar ook nooit hoogte van. Je komt daar helemaal niet doorheen of zo. Toch? Je komt niet door die laag eromheen. Dat heb ik altijd met die persvoorlichters. Dat je ook denkt, af en toe kunnen we heel even normaal praten. Maar dat kan niet. Want ze zitten altijd in die functie van... Ik snap het ook wel, want er is een extreem wantrouwen naar journalisten. Ze zijn de hele tijd bang dat ze genaaid worden.
Ja.
Terecht. Nee, dat is niet zo. Helemaal niet. Over het
algemeen. Ik vind dat dus helemaal niet terecht. Want je kan gewoon een afspraak maken. En ik denk ook altijd van ja, als journalist ga je ook geen afspraken maken. Vindt althans ik niet. Waarvan je weet dat je ze niet gaat naaien. Dus als je echt mensen gaat naaien, dan kan je beter gewoon zeggen, ik ga niet een afspraak met je maken. Snap je?
Ja.
Maar dan is het in ieder geval wel helder.
Ja. Ja, waar ik me dus aan erger de laatste tijd, of al heel lang eigenlijk, is dat je dus vaak heb je iets nodig van een bepaald commissariaat. Of dat is het vaak in mijn geval. Dus als mediajournalist, dan heb je, of dan moet je een bepaalde reactie. En dan is bijvoorbeeld een persvoorlichter gewoon niet bereikbaar.
Ja. Ja.
En dan zeggen ze, ja, gaat je terugbellen, belt hij niet terug. Of dan kan je het even op de mail zetten. En denk ik echt, Jezus Christus, je kunt toch wel een vraag beantwoorden. En dat gaat dan ook niet, dat is dan niet een hele gecompliceerde vraag. Dat is gewoon even een simpele reactie. Gewoon simpel wederhoor wat je moet halen. En dat wordt je dan gewoon echt heel moeilijk gehaald, maakt. Ja. Die persvoorlichters, het is een soort norm of zo geworden dat dan... het ontwijken van pers hun baan is.
Ja,
dus het zo moeilijk mogelijk maken, niet reageren. Kan je het even op de mail zetten, kan je zus, kan je zo. Terwijl je dan denkt van, je kunt ook gewoon goed zijn in je functie en gewoon op een normale manier de pers te woord staan.
Ja.
Dat is je baan. De media hoort er gewoon bij. Dat is gewoon normaal dat er een reactie kan worden gevraagd. En jij bent opgeleid. Soms zijn er 2 of 3 mensen bij zo'n instituut. En dan kan niemand een reactie geven. Of dan krijg je na 2 dagen reactie wanneer het dus al niet meer nieuws is. En dat vind ik zo ontzettend asociaal. En ik vraag me dan echt af, wat doen deze mensen de hele dag? Je krijgt gewoon betaald om persvoorlichter te zijn. Hoe kan het dat die ene keer in de 3 maanden waarschijnlijk dat een journalist je belt? Want dat is bij de meeste instituten, wanneer speelt er nou echt iets? Komen er echt nou zoveel aanvragen binnen? Zijn ze niet bereikbaar? Dan denk ik, echt, dat gaat helemaal nergens over.
Ja, of je kan ook zeggen, we geven geen reactie erop of zo. Dat vind ik nog beter.
Ja, maar het is dus heel erg de angst, dat merk je heel erg. Ik denk dat dat wel echt veranderd is. En dat hoor je ook vaak van mensen zijn gewoon heel bang om iets verkeerd te zeggen.
Ja.
En ze hebben dus allemaal zitten helemaal dichtgetimmerd in een soort, hoe moet je dit formuleren? En in de crisismanagement. En dan merk je ook in zo'n reactie vaak die ze dan geven. Staat niks in. Staan woorden in, maar dat, ja, er staat gewoon niks in. Terwijl je dan echt denkt, mensen prik hier ook doorheen. Het is niet, het is niet een reactie. Dit is geen reactie.
Nee.
En ik heb echt het idee dat dat veel erger is geworden.
We hebben het hier natuurlijk ook wel vaker over gehad. Maar het is soms natuurlijk ook gewoon een soort vertragingstactiek. Dat ze gewoon hopen van...
Ja, maar dat is iets nieuws dus, denk ik. Dat alles dus op die manier eigenlijk wordt afgehouden. Dat daar een soort machtspelletjes of zo in zitten. En dan denk ik echt, je kunt jezelf ook de energie besparen en gewoon antwoord geven op een vraag.
Ja.
Toch?
Je ziet natuurlijk ook heel vaak dat er als woordvoerders of zo een reactie geven, dat er dus, wat je net ook zei, er staat dan gewoon helemaal niks in. Alles is doodgeslagen. Maar merk jij dat ook, want ik wel namelijk, toen ik interviews moest doen, als je een interview doet, dat mensen gewoon eigenlijk nooit meer iets heel interessants zeggen?
Ja, je merkt, vind ik ook in interviews, en zeker, of ik heb best vaak grote BN'ers ook geïnterviewd, of gewoon tv-mensen natuurlijk, dan merk je dat daar heel veel terughoudendheid is om echt iets te zeggen. Dus je merkt dan willen ze bijvoorbeeld wel stelling nemen, maar dan gaan ze meteen nuanceren. Ja, maar dat de zus of zo. Of dan Maar dat doet natuurlijk niet iedereen. En er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Snap je? Mm-hmm. En dat gaat dan over iets totaal onboeiends.
Ja.
Ik lees ook gewoon heel veel oninteressante interviews. En vaak ook inderdaad als mensen aan tafel zitten, dan is het niet interessant om naar te luisteren. Maar je merkt het. Ja, je moet gewoon heel erg letten op wat je zegt. En dat zeggen mensen natuurlijk. Ja, komt door cancelcultuur en woke en weet ik wat allemaal. Maar volgens mij is het echt aan beide kanten dat bijvoorbeeld programma's zetten snippets online. Dus kleine deeltjes zonder context. Dat wordt op Twitter geflikkerd en dan ontstaat een ophefje. Ja, kijk, je scrolt er even langs. Maar als dat over jou gaat, dan ben je daar gewoon 3 weken zoet mee. En dat betekent gewoon, ligt eraan waar het over gaat, minstens 1 week doodsbedreigingen. Dus mensen worden gewoon ook steeds terughoudender. En ik vind ook dat je ziet bij journalisten aan tafel en zo, bij Op1 of bij de presentatoren, dat er wel echt terughoudendheid is ook om je op een bepaalde manier te mengen of om. Ja, het is echt, je ziet zo'n groot contrast als je bijvoorbeeld oude afleveringen van Pauw en zo terugkijkt.
Ja.
Daar gebeurt gewoon echt iets aan tafel. Daar is echt sfeer, zeg maar. Pauw zegt best wel stevige dingen. Soms zegt hij ook dingen waarvan ik denk 100% nu ophef.
Ja.
100% nu ophef over zijn. Dat hij zo'n soort vraag stelt. Of mensen zijn gewoon echt veel minder vrij geworden in hun rol op tv. En daardoor ontstaat die sfeer niet meer. En dit is dus ook de reden waarom mensen het boeiend vinden om naar VI te kijken.
Ja.
Omdat zij daar niet mee bezig zijn. Zij zijn dus niet bezig met Twitter. Zij zijn niet bezig met wat boze mensen op Twitter zeggen. Tuurlijk worden ze daar wel eens onderdeel van. En dat gaat ook, weet ik wel, met een kaarsrel. Mm-hmm. Het is natuurlijk logisch dat er ophef over ontstaat. Maar toch is het, er gebeurt daar iets. De reden waarom het geen bibliotheeksfeer heeft, is omdat mensen daar gewoon vrij praten. En dat is verfrissend. Dat is gewoon lekker om naar te kijken. En dat is hoe tv vroeger was, voor social media, voordat iedereen permanent gewoon onderdeel kon worden van gewoon die guillotine mentaliteit.
Ja. Ja, 100%. Dat is echt. En je merkt ook heel erg, als je dat merkte ik in Den Haag ook heel vaak, als je mensen gewoon achter de schermen spreekt, om het even zo te zeggen, dus zonder camera of geluid of wat dan ook erbij, dan praten mensen op een hele andere manier. Dan praten ze dus veel meer zoals vroeger, zonder filter.
Ja.
En op het moment dat er een camera of een pen of iets waarmee het vastgelegd wordt bij komt, dan komt dus al die soort van totale kleurloze woordenbrei uit. Het is gewoon niet interessant meer. Mensen durven geen interessante, of ze mensen zijn totaal doorgeslagen en zeggen de meest idiote shit.
Ja.
Want dat heb je ook.
Ja.
Maar alles wat daartussen zit is gewoon, kan gewoon niet meer. Omdat je de hele tijd moet afwegen, ja, is het inderdaad waard om wekenlang op Twitter bedreigd te worden of weet ik veel wat.
Ja.
Dat is gewoon echt heel zonde. Maar ik weet ook niet hoe je dat. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar media hebben daar ook schuld aan of zijn daar onderdeel van of zo.
Nou, ik denk wel dat kijk, iedereen is de hele tijd bezig met van die ophefjes ook. En dat ben ik zelf ook. En dat doe ik op Twitter ook. Ik denk gewoon wel dat het een soort sfeer is, maar die uiteindelijk, dus die in het moment zegt iemand iets en dan zegt iedereen daar iets over. En dan worden daar columns over geschreven. Maar het is wel een sfeer die heel erg verlammend werkt, denk ik. En ik denk toch echt, 10 jaar geleden was dat echt niet zo. Was dat echt minder, zeg maar. Het is echt iets van de laatste jaren dat zo extreem is geworden, dat je echt merkt door zo'n verlammend effect op elke mogelijke manier.
Ja.
Vanuit elke hoek kan ophef ontstaan. En,
en
de gevolgen zijn voor je als persoon gewoon vrij groot. Buiten het feit dat je werk kan verliezen, dus echt het idee van canceling, is het meer gewoon het sociale aspect wat gewoon heel heftig is, denk ik.
En het enige wat er veranderd is inderdaad dat social media zo groot is geworden, dat iedereen op social media zit en dat mensen op social media, vooral anoniemelingen, gewoon heel agressief bejegenen.
Ja.
Ik weet niet wat je daaraan kan doen. Eigenlijk niks, denk ik.
Ja, ik moet nu denken aan. Ik vond dat zelf een heel leuk fragment met Marianne Zwagerman bij Pauw. Dit is echt 2011, 2012. En toen had zij een boek geschreven, Ontsnap uit het mutsenparadijs. En dat ging dan over dat vrouwen te klein denken eigenlijk. Dat was haar statement. Van, een webshop is geen carrière.
Oh ja, die. Ja.
Ontsnap uit het mutsenparadijs. En dan zat zij, zeg maar, aan tafel bij Pauw. Volgens mij zat Henk Bleker aan tafel. En dan Pauw en die. Ja, het was echt een beetje gewoon zo'n lekker kroeggesprek, weet je? Gewoon echt, als je dat kijkt, denk je, oh, dat is echt een lekker gesprek.
Ja.
Nou, zij is natuurlijk ook niet op haar mondje gevallen. Dus er ontstaat daar gewoon iets. En ook, ze wordt dan een beetje belachelijk gemaakt. En zij dient hem dan van repliek. Terwijl nu zou meteen ophef zijn over seksistisch. Dat er dan een oude foto van haar wordt opgehaald waar ze er niet zo flatteus uitzag. En zei ze van, oh ja, dat was Marita Verdonkfase en zo. Dus gewoon heel grappig. Ja. En Henk Bleker zegt nog iets raars. Als je dat ziet, denk je, dit zie ik gewoon. En ik kijk zoveel tv. Dit zie je gewoon bijna nooit meer. Echt de enige plek waar je dat ziet en dan in overdrive is VI.
Ja.
Ja, dat is echt iets verloren gegaan.
Ja, het is echt zonde.
Dus het zou iets in sfeer of zo moeten veranderen. Dus mensen zouden moeten beseffen dat ze moeten kappen met de hele tijd. Of dus de media zouden ook moeten beseffen dat je moet kappen met die ophefjes de hele tijd. Omdat dat zo'n verlammend effect heeft.
Ja, maar dan zou je dus bijna een soort mediapact moeten hebben of zo. Of een soort. Het moet wel, zeg maar, sectorbreed. Want anders.
Ja, misschien zou je moeten kappen met snippets. Dat dat niet mag. Dat je dat niet meer mag delen. Zoiets.
Ja, maar goed. Hoe dan?
Ja, dat is ook weer zo heel
dictatoriaal, vind ik. Nee, het liefst zou je natuurlijk hebben dat mensen uit zichzelf dat gewoon niet meer doen. Maar ja. Ja.
Ja, dat gebeurt natuurlijk niet.
Nee.
Want mensen, iedereen leeft ook voor ophefjes en dingetjes. En nou goed, ik weet het ook niet. Ik heb ook de oplossing niet. Weet je wie ook heel fijn was in daar totaal lak aan hebben? Zoals nog maar heel klein aantal mensen heeft op tv. Peter R. de Vries natuurlijk.
Oh ja, ja.
Daarom moet zij ook elke dag aan tafel zitten bij de talkshows.
Ja, ja, dat werd op een gegeven moment wel een beetje veel.
Ja, dat was toch op een gegeven moment toen Opeen kwam. En er was dan het idee van wisselen met die presentatoren. Ja, toen had de Speld één briljant artikel. Ja. En het was dan nieuw format. Elke dag wisselen de presentatoren maar één gast aan tafel. Peter R. de Vries.
Dat is echt heel gek.
Ja, dat is echt hilarisch.
Ja.
Ik vind dat wel echt een groot gemis op dat gebied.
Ja, dat was je bedoelt qua gasten. Oh, ja, je bedoelt qua Peter R. de Vries.
Ja, het was wel, natuurlijk, hij zat altijd aan tafel. Maar dat is wel een spannende gast die altijd onverwachts uit de hoek kwam. En totaal niet bang was voor reacties of wat dan ook. Ja,
ja.
Het ging allemaal langzaam heen.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Oké, nu we het toch over ophef hebben.
Ja.
Er was ophef over de film, een film van kunstcollectief Kirak. Die hebben wij wel eens eerder besproken. Die maken, vind ik, en vind jij ook, hele boeiende, bijzondere films. Die je helemaal intrekken. Ze hebben eerder een film gemaakt over Sid Lucassen, onder andere. En daarin probeert hij, was het idee dat hij seks wilde hebben met een links meisje als rechtse forumgast eigenlijk.
Ja.
Daar is toen heel veel ophef over ontstaan. En nu hebben ze een ander heel veel interessanter iemand waar ze een portret over hebben gemaakt. Michel Houellebecq, een wereldberoemde Franse schrijver. Een van mijn lievelingsschrijvers. Dus toen ik hoorde van Stefan Ruitenbeek van Kirak dat zij bezig gaan met een film over hem, toen dacht ik, oké, dit wordt echt heel boeiend. Want het lijkt me heel boeiend. Ze hebben ook een keer, ik heb een film van hun gezien, toen hebben ze dus een van de eerste films. Toen maakte ze een portret over een kunsthandelaar in L.A. En ook echt een figuur. Dus zij, dat vind ik ook altijd heel leuk. Als je hebt, waar we het net over hebben, van door zoveel saaiheid.
Mm.
Zoveel saaiheid op tv. Zoveel dezelfde mensen. Zoveel mensen die zich niet durven te laten zien. Zij hebben daar echt lak aan. Zij maken het totaal, kiezen hun eigen weg. Helemaal een eigen stijl. En dus fascinatie met die Houellebecq. En die Houellebecq is natuurlijk, dat is echt een heel apart figuur. Hij had een tijd lang geen tanden in zijn mond. Hij is wereldberoemd en dus ook heel rijk. Dus er is echt geen reden om geen tanden in je mond te hebben. Maar het is een beetje, echt een schrijver. Zoals je een schrijver dan voorstelt. En dan niet op de positieve manier.
Ja.
Toch?
Een hoe zeg je dat?
Gewoon iemand die het moet hebben van hoe briljant hij is.
Ja, mooi gezegd.
Ja. Nou goed, in die film gaat het erover. Hij is nu getrouwd sinds een paar jaar. Zijn vrouw was dus bezig met een trip naar Marokko. En dan zou hij daar met allemaal vrouwen, prostituees, of wacht, dat mag niet meer, sekswerkers.
Prostituees mag wel, hoeren mag niet.
Nee, sekswerkers is het goede woord.
Prostituees mag gewoon wel.
Dat ging dus mis. En toen hebben zij hem gecontact. Ja, is hij naar Amsterdam gekomen. En toen heeft, er zijn een paar jonge vrouwen die wilden met hem naar bed. In ruil voor aandacht op OnlyFans, het platform. Nou goed, daar is dus een heel conflict ontstaan. Houellebecq heeft zich teruggetrokken. Lang verhaal dit. En Ja, ik vind het... Die trailer is ontzettend spannend.
De enige die nog minder naar de kerstdagen uitkeek... was de gevierde schrijver Michel Welbeck... met wie ik al enige tijd e-mailcontact had. Hij schreef me dat zijn geplande honeytrip naar Marokko was gecanceld. Men was bang dat hij door moslim-extremisten zou worden ontvoerd. Zijn vrouw was een maand bezig geweest om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen... en nu viel alles in het water. Ik zei hem dat ik in Amsterdam genoeg meisjes kende... die uit nieuwsgierigheid met de beroemde schrijver naar bed zouden gaan. En dat ik voor hem een hotel zou regelen als ik alles mocht filmen.
Dat is wel echt dat je gewoon denkt van oké, dit wil je zien. Ik wil het zien in ieder geval. En we gaan nu even bellen met een van de vrouwen die het bed heeft gedeeld met Welbeck. Dat is Jeannie. Jeannie zit op OnlyFans ook. We gaan even vragen hoe zij kijkt hiernaar.
Hey.
Hey Jeannie, met Kitty en Elif.
Hey.
Hallo. Hoi. Ja, we hadden het net even over de film die jullie hebben gemaakt en de ophef die is ontstaan en dat ja, Michel Welbeck niet meer wilde samenwerken eigenlijk. Kan je in het kort uitleggen wat er is gebeurd en waarom er een rechtszaak is ontstaan?
Ja, met Kerik was ik een film aan het maken met Michel en eerst hadden we opnames gedaan in Parijs en daar had ik een trio met hem en zijn vrouw. Daarna hebben we heel lang via de mail gepraat over wat voor film we samen gingen maken. En toen in Amsterdam, toen hebben ze volgens mij 2 dagen gedraaid. En toen de derde dag ging ik met Stefan en Mette, de cameravrouw en de tolk, naar zijn hotelkamer met zijn vrouw.
Welk hotel sliep hij in?
Hij sliep in het Ambassade Hotel, want daar hadden ze een rookkamer voor hem.
Oh ja.
Het was een hele lelijke kamer. Een beetje kleiner dan ik had gedacht ook. Maar...
Daar zitten stukjes in van in de trailer, toch? Van die kamer.
Ja, met Isa.
Ja.
Toen kregen we een beetje ruzie met zijn vrouw over dat zij mij verwend vond. Omdat ik geen zin had om weer een trio met haar te hebben. En dat ik haar in Parijs om een ei had gevraagd en zo.
Maar waarom wilde je dat niet nog een keer met haar?
Ik vond haar gewoon een beetje irritant worden.
Oké. Okay.
Daarna heeft Stefan hun de trailer gestuurd. En toen zijn zij op basis van die trailer begonnen met rechtszaken aanspannen.
Ja, maar waarom? Wat zit daarachter, denk je?
Ik weet niet. Ik denk dat iets wat heel erg meespeelt...
Want hij zegt, ik ben erin geluisterd eigenlijk.
Ja, dat is gewoon echt niet waar. Dus daar geloof ik ook niks van. Ik geloof ook niet dat hij dat zelf gelooft. Ik bedoel, ik heb gewoon de indruk dat zij dat gewoon opwindend vinden om dit spel te spelen, maar ook echt graag willen winnen. Ik denk dat het voor hun een soort genot ook is, een heel pervers genot, om een soort van ons te proberen te naaien. En ik denk dat ze misschien ook gewoon eerst dachten dat we het heel makkelijk zouden winnen en nu gewoon door moeten gaan, zeg maar.
Maar denk je dan ook dat het hem eigenlijk niet boeit als de film wel uitkomt?
Ik weet niet, ik heb ergens wel het idee dat hij gewoon iemand is met een heel sterke wil door zijn boeken. En door hoe hij een soort van voor die boeken door de hel gaat wanneer hij ze moet schrijven en door het vuur gaat als hij dan wordt aangeklaagd door de moskee van Parijs of zo. Ik denk dat hij, als hij iets wil, er gewoon echt voor gaat. Dus ik denk niet dat hij snel gaat stoppen.
Maar ik denk ook wel dat veel mensen denken van waarom zouden we dit überhaupt moeten zien? Want seksscènes met Michel Welbeck, ja, ik kan me wel appetijtelijkere mensen voorstellen om naakt te zien, denk ik.
Ik wil het echt wel zien, hoor.
Ja, die mensen kunnen ook naar mijn OnlyFans gaan. Ik denk dat het voor een specifieke groep, en ik weet niet hoe groot die groep is, mensen is die benieuwd zijn wat er is gebeurd bij het maken van die film en waarom we dat doen.
Ja, want het is nu, als ik erover lees, gaat het de hele tijd over seksfilm. Terwijl wat ik zie in de trailer is eigenlijk gewoon een portret van een toch wel hele bekende en briljante schrijver in de ogen van veel mensen. Maar het is ook volgens mij gewoon een heel tragisch portret van iemand. Zit daar misschien de pijn dat zijn vrouw en hij dat misschien toch niet zo prettig vinden? Dat zo'n naakt, niet letterlijk naakt, maar figuurlijk naakt portret van hem is gemaakt?
Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Wat ik ook vreemd vind, want ik kreeg echt het idee dat hij verlangde naar zo'n portret, omdat hij door gewoon alles wat we hebben besproken voorafgaand aan het tekenen van het contract. En ik kan me dat ook wel voorstellen, dat als je zo bekend bent en altijd met een soort van ekaars wordt behandeld als een soort grote mysterieuze schrijver, dat je dan denkt, ook wil ik wel een keer echt worden bekeken.
Ja.
Maar misschien dacht hij dat gewoon even en denkt hij nu, ik wil niet worden bekeken. Ik wil niet door Kierak geportretteerd worden. Ik wil gewoon een grappig figuur zijn in andere gescripte films.
Ja, want ik heb wel eens eerder een film met hem gezien. Die was vreselijk. Die was verschrikkelijk saai. Dat was met Iggy Pop. Heb je die gezien?
Nee.
Nou, dat is echt een afgrijzelijke film. Ja. Maar, want jij hebt voor deze film wel seks gehad met Wellebeck.
Hoe was dat?
Kunnen jullie er iets bij voorstellen?
Ik weet niet of ik me daar iets bij wil voorstellen.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik weet niet of het klopt.
Maar hij heeft wel tanden tegenwoordig, toch?
Ja, hij heeft tanden.
Nou, dat is al heel wat.
En hij was ook schoon. Ik had zijn vrouw ook de avond ervoor ontmoet. En ik vond haar gewoon grappig en interessant. Dus daardoor was ik heel erg in de verleiding geraakt om het gewoon te gaan doen. En toen zat ik tegenover hem op zijn bed de volgende dag. En toen dacht ik, oké, dit is het moment van de waarheid. Als ik nu... Hij legde zo zijn blote voet voor me met een soort van oude mannenteennagels. En toen dacht ik echt, oké, als ik dit niet wil, dan ga ik het nu voelen of zo.
Ja.
Maar dat was gewoon niet zo. Ik vond het gewoon best wel leuk.
En hij is een sensuele minnaar, hoorde ik je ergens zeggen op de radio.
Ja, hij is heel... Hij is serieus echt ontzettend gepassioneerd en op een soort... Maar ik hou ook gewoon wel echt van mensen die een beetje pervers zijn en echt...
Okay.
Ik had ook best wel veel liefdesverdriet over een jongen op dat moment. Hij deed me gewoon eigenlijk een beetje aan hem denken. En ik had net porno opgenomen met jongens die echt helemaal niet mijn type waren. En toen kwam opeens wel Beck die dan eruit ziet alsof hij uit de hel gekropen komt, maar wel... maar wel bemind op de manier die ik wil. Dus ik vond het ook gewoon heel grappig. Maar ik ben ook, denk ik, gewoon... Ik weet niet, ik ben natuurlijk ook een beetje gek. Misschien.
Oké, maar je hebt dus een positieve ervaring. Dat is heel mooi.
Ja, en hij heeft je dus toch gewoon een beetje over je hartzeer heen geholpen.
Een beetje rebound.
Ja,
ja, wel back als rebound. Ja, en het was gewoon zo spannend met die vrouw. Ja, ik ben er gewoon heel gevoelig voor dat soort... verleiding of zo.
Ja, en er gebeurt gewoon wat. Hij blijft doorgaan met rechtszaken. Is er kans dat we deze film ooit te zien krijgen? Of blijft dit zo aan de gang? Want hij heeft natuurlijk hele diepe zakken.
Ik denk dat gewoon omdat hij best wel veel leugens vertelt en gewoon onder goede voorwaarden dat contract heeft getekend, dat hij eigenlijk geen poten heeft om op te staan. Maar wel, ja, ons blijft... pesten ermee of zo.
Oké.
Nou, we hopen dat we dit ooit...
te zien krijgen. Ja. We zijn heel benieuwd.
Ik hoop het ook. Ja, het laatste wat ik nog wel zou willen zeggen is dat gewoon... Ik bedoel, ik vond het toen heel leuk. En ik kan er ook wel vrolijk op terugkijken, maar... het is wel echt heel naar als iemand... op deze manier misbruik van je probeert te maken natuurlijk.
Ja, want hij wilde gewoon seks met jou en Isa, dat andere meisje... En dan vervolgens, en het was heel duidelijk onder welke voorwaarden dat was, toch? Met het maken van een film.
Precies.
En dan gewoon... jullie hebben het gevoel van hij heeft dat nu ingetrokken. En ja, die seks is wel al geweest. En,
dat is gewoon heel grimmig om in terecht te komen. Dat je gewoon dat je gewoon echt wordt genaaid door iemand die zo over vrouwen denkt. Of zo over meisjes denkt. Of soort van alles in het geheim wil houden. Maar... die meisjes moeten zich wel blootgeven voor hem.
Ja.
Dat is gewoon heel... ik zou het niet nog een keer doen.
Nee, dat snap ik wel.
Met zo iemand.
Maar heb jij op geen enkele manier het gevoel dat het is van... dat hij echt denkt, nou maar ik wil gewoon mezelf niet op die manier in beeld hebben. Bij nader inzien. Dat hij pas bij nader inzien denkt, kut, dit wilde ik eigenlijk niet.
Nou ja, het gaat helemaal niet alleen maar over de seksbeelden bij hem. Het gaat hem ook over... Ja, het gaat hem gewoon over alles of zo. Alles wat ze met ons hebben besproken. Alles. Hij heeft nooit iets anders gezegd te verlangen dan wat er is gebeurd.
Nou ja, goed. Hij zegt nu dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Wij zijn heel erg benieuwd naar hoe het verder gaat.
Komen jullie naar de rechtszaak?
Wanneer is dat?
Leuk.
18 april.
Oh ja, ik ga wel even kijken of ik kan komen.
Lijkt me leuk. Wel gezellig, ja.
Okay. Ja.
Oké, okay, misschien tot dan.
All right. Heel erg bedankt voor het bellen.
Oké.
Okay. Succes.
Cool. Doei.
Dankjewel, doei.
Ja, we hebben er weer één. En iemand die wij graag naar elkaar sturen. Vooral de laatste tijd. Het is Carmen Felix @Carmoede.
Ja.
Op Twitter. Ja, die is wel van de harde, scherpe tweets.
Carmoede. Okay. Ja.
Ja. Jij hebt een verleden met haar.
Ja, maar ik zat hierover naast en ik weet het niet meer. Ik weet alleen
je weet dat je een keer ruzie met haar
hebt. Ja, ik heb een keer ruzie met haar gehad op Twitter. Maar ik ben echt vergeten waarover. En volgens mij is het uiteindelijk ook wel weer een soort van semi goed gekomen. Zo van ja, oké, we zijn niet eens of zo. Maar ik kan het me niet herinneren waar het over ging.
Oké, ik heb een keer jaren geleden een column geschreven waarin ik haar had opgevoerd. En dat ging over vrouwen die heel trots doen over niet werken. En zij had toen een interview daarover gegeven in ze daar iets over zei, toen had ik haar aangehaald. En toen ging ze me zo hard afzeiken op Twitter.
Oh ja?
Dat ik me dat nog goed kan herinneren.
Wat zei ze dan?
Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar het was niet aardig in ieder geval.
Goeie verhalen dit.
Ja. Maar ja, ik ben desondanks, want ik volgde haar toen al, ben ik haar blijven volgen. Ook al deed ze heel lelijk over mij. Maar goed, ik had ook iets van aardigs over haar geschreven. Kijk,
ja,
wij
maar
zijn
dat
heel.
Dat moet toch ook kunnen?
Dat moet ook kunnen. En wij zijn vrouwen in de media en ontzettend vergevensgezind. Dus. Maar ik moet dus altijd lachen om haar tweet. Omdat zij een van de. Nou, wat nu een beetje thema is. Van mensen die flamboyant durven te zijn. En zij heeft altijd gewoon super grappige en harde tweets. Ben jij fan van haar?
Ja, de laatste tijd. Dus in het begin dus niet. Maar de laatste tijd begin ik wel fan van haar te worden, inderdaad. Omdat ze dus heel ongefilterd tweet.
Ze is heel ongefilterd.
Ja.
Ik denk wel dat je haar woke kan noemen.
Ja.
Maar ze is niet woke op de manier, we doen niet aan body shaming en zo. Want nee. Daar is zij wel best wel van. En ze had tijdens de laatste verkiezingen een foto gedeeld van Caroline van der Plas met een hele entourage aan mensen eromheen die er niet bepaald appetijtelijk op deze foto staan.
Haar moeder staat naast haar, dus ze heeft een arm om haar moeder heen.
Oh ja.
Ja.
Wil jij hem even voorlezen?
Ja, is goed. Dus het is een foto. Ja, Caroline is daar heel erg. Die heeft daar een gezicht van what the fuck, want die hoort net dat ze heel veel provincies heeft gewonnen. En dan tweet Carmen dus, je moet iemand die op deze foto staat een uur lang neuken, anders krijg je de doodstraf. Wie kies je?
En daar ontstaat.
Kitty, wie kies je?
En daar ontstaat dus een hele grappige Twitterdraad onder, met allemaal mensen die dus heel diep gaan inzoomen op niet zo heel charmant uitziende shots.
Ja, en ik wil er even eentje uitlichten, want er staat een man achter. We gaan deze foto even op Insta zetten trouwens, kunnen mensen zien. Maar er staat een man helemaal rechtsboven achterin die een soort kaboutermuts op heeft. Zie je hem?
Ja.
Ja, die is heel populair.
Ja, die zag ik. Ja, die was heel populair. En wat ik vooral grappig vond, was een uur lang.
Dus ja, niet. Ja, dat vond ik ook heel grappig, ja. Zeg van, je maakt je er niet even snel vanaf. Nee, het moet echt een uur duren. Ja.
Ja. Ja. En toen daarna, daar kregen ze natuurlijk ook heel veel kritiek op.
Ja.
En toen tweeten ze, er zijn een aantal mensen die deze tweet kinderachtig en vals vinden. En dat klopt helemaal. Hoe is het hier verder op deze mooie middag? En daar moest ik dan ook weer heel hard om lachen.
Ja, dus, ja, het is goud.
Qua excuses ben je bij haar niet aan het goede adres. Of een opgeheven vingertje. En toen zag ik ook nog eens een keer dat ze laatst had getweet. Vrouwen in teenslipper, meestal prima. Mannen in teenslipper, meestal walgelijk. Toen dacht ik, nou, dit is helemaal.
Helemaal jouw ding.
Helemaal ons ding.
Nou, vooral jij.
Teenslippers.
Uh-huh.
Ja, dat is afgrijzelijk bij mannen. Dat moet verboden worden.
Ja.
Nou, dat was het. Dus bij deze zetten we, ik weet niet of Carmen erop zit te wachten, maar zetten we haar in het zonnetje als hatefluencer. Volg haar vooral op Twitter.
En, of niet.
Of niet. Whatever. Dit was het weer.
Tot inshallah over 2 weken.
Precies. Bye.